just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Journalist en cultuursocioloog Katja Kreukels ontdekt als volwassen vrouw dat haar vader priester is geweest. Als oudste zoon van een streng gelovig katholiek Limburgs gezin trad hij in het klooster om de familieeer hoog te houden. Maar wanneer dit bevoogdende instituut niet opgewassen blijkt tegen de maatschappelijke ontwikkelingen die de jaren 60 typeren, brokkelt ook de overtuiging van priester Kreukels af. Zijn dochter is vandaag te gast om ons mee te nemen op een ontdekkingsreis naar dit onbekende hoofdstuk uit het leven van haar vader. Welkom Katja.
Dank je.
Voordat we je boek induiken, we luisterden net naar het nummer Losing My Religion van Rem. Je begon je leven als een braaf katholiek Limburgs meisje. Ben je nog altijd gelovig of herken je misschien in deze songtekst?
Ik ben zelf niet meer gelovig. Ik geloof vooral in andere mensen en de verbindingen tussen mensen. Maar niet in een soort opperwezen op een wolk. Dus dat ben ik inderdaad, net als in het liedje, ben ik dat kwijtgeraakt.
En kwam dat door het geheim van je vader wat zich openbaarde? Of was dat daarvoor al?
Ja, dat was daarvoor al. Ik was denk ik een jaar of 14 en het puberen en mijn eigen wereld aan het ontdekken. En dus de katholieke sprookjeswereld brokkelde toen een beetje voor mij af. En ik wilde het gewoon op mijn eigen manier gaan doen.
Mm-hmm. En denk je dat je dit boek ook had kunnen schrijven als je wel nog een trouw aanhanger van de kerk was geweest?
Het zou misschien een ander boek zijn geworden. Ik denk dat ik minder afstand gehad zou hebben. Ik heb me nu nog meer kunnen verwonderen, omdat ik er echt letterlijk meer aan de kant stond en toe heb gekeken. En heb geluisterd natuurlijk ook vooral. Maar door die afstand was ik ook meer verbaasd over alles wat ik aantrof.
En is er ook sprake bij je vader van een dergelijke afstand van de kerk?
Nee, hij is zelf nog steeds gelovig. Hij heeft wel afstand genomen van Rome, van het Vaticaan en het hele hiërarchische instituut. Mm-hmm. Maar niet van zijn eigen geloof. Dat heeft hij wel echt verinnerlijkt en dat is nog steeds heel belangrijk voor hem.
Maakte dat het moeilijker voor hem, denk je, om het verhaal te delen met niet alleen jou, maar de rest van de wereld, om het een beetje te chargeren?
Nou ja, het moeilijke was vooral voor hem dat hij toenertijd, toen hij uittrad als priester, dat het heel erg lastig was om dat ook met zijn familie en zijn ouders te delen. Mm-hmm. En het heeft natuurlijk wel wat verdriet met zich meegebracht. Dat die roeping van hem geknakt was. Dus dat was eigenlijk vooral het moeilijke ervan. Ja. Daarmee heeft hij toch een beetje weggestopt een hele lange tijd.
Maar er nu over praten gaat wel makkelijk voor hem.
Ja, steeds makkelijker. Het boek is ook een goed smeermiddel, merk ik, om erover te praten.
Ja. We hebben je gevraagd om een stukje uit te kiezen om voor te lezen uit het boek, zodat de luisteraars een beetje misschien de sfeer kunnen proeven. Zou je dat nu willen doen?
Ja, zeker. Het gaat over mijn oma, toen ik vroeger bij haar logeerde, dus de moeder van mijn vader. Als ik bij haar logeerde, baden we samen geknield aan de rand van het bed het morgengebed en voor het slapen gaan het avondgebed. Ik kreeg een rozenkrans van haar die ik kon bidden als we naar de kerk gingen. 10 weesje groetjes, 1 onze vader en dat 5 keer. Dat ik later misdienaar werd, of beter gezegd misdienette, moet toch haar goedkeuring hebben gehad. Tot op zekere hoogte. Want deze functie was in haar ogen eigenlijk ongebruikelijk voor een meisje. In oma's wereld mochten alleen mannen achter het heilige altaar komen. Naarmate ik ouder werd, maakten de heilige verhalen van mijn oma steeds minder indruk op me. De plastic glowende dark beeldjes, Maria beeldjes, die ze voor al haar kleinkinderen uit Lourdes meenam, stopte ik vaak weer weg in een kast, ook al waren ze gewijd met heilig water. Ik had inmiddels een andere Madonna aan de muur hangen. Mijn nieuwe idool had een ontblote navel, rode lippen, getoupeerd blond geverfd haar en droeg netkousen.
Dank je, mooi. Ik ben zelf ook Rooms-Katholiek opgevoed. Maar ik herken wel in de puberteit dat ik me slapende hield als ik uit was geweest. Zodat ik niet meer mee naar de kerk hoefde.
Precies.
Met de Madonna's, met netkousen. Ja, een hele andere wereld gaat er dan voor je open.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jouw terugtrekking de relatie met oma beïnvloed heeft. Of hield je dat verborgen voor haar?
Wat bedoel je met verborgen?
Dat je een andere Madonna ging vereren, maar niet haar Madonna, zeg
ja,
maar.
Ja, oh nee, dat heb ik niet voor haar verborgen gehouden. Want ze kwam wel eens bij ons logeren. En dan zag ze wel dat mijn hele kamer was volgeplakt met posters. Dus dat wist ze wel. Dat
en reageerde ze daarop?
Ja, op een gegeven moment, ze heeft me nog wel eens geprobeerd in het klooster te krijgen. Voor die tijd nog. En daar heb ik erg afwijzend op gereageerd. En ik denk dat ze toen wel dacht van, nou ja, laat maar, missie mislukt. Dus ja. Daar valt geen eer meer aan te behalen.
Oh, je kon misschien het verlies van je vader als priester goed maken.
Ja, precies, ja, dat ik als nonnetje dan werd uitgezonden. Ja. Heeft ze wel nog geprobeerd, maar ja.
En de relatie met je ouders, want die waren nog wel kerkganger in die tijd, of...
Ja, zeker. Ja. Nou ja, die hebben op een gegeven moment... Mijn vader wilde niet zoals zijn eigen ouders mij heel erg bekeren en dingen opleggen. Dus toen ik op een gegeven moment zelf niet meer zoveel interesse had en naar de kerk gaan, heeft hij dat ook gewoon losgelaten.
Ja.
Heeft hij dat echt aan mij gelaten. En dat ik in die vrijheid ben opgegroeid en die ruimte heb gekregen, ja, daar ben ik nog steeds iedere dag dankbaar voor.
Ja, en een paar jaar later op je 18e openbaarde zich het geheim van je vader. Ja. Hoe ging dat?
Nou, het was in de zomer ook. En we zaten op een terrasje in Sittard. En ja, ik was totaal onvoorbereid. Hij begon dat zelf een beetje in te leiden. En dat hij me graag nog iets wilde vertellen voordat ik op kamers ging naar Tilburg. En toen vertelde hij me dat hij dus priester was geweest in een vorig leven. En dat, dat was echt een soort van... Ja, complete verbazing bij mij. Ik was echt wel flabbergasted.
Ja, en vertelde hij het op een neutrale manier? Of waren er emoties ook voor hem om dat te openbaren?
Ja, dat viel eigenlijk in mijn herinnering. Kan ik me niet herinneren dat hij heel erg zenuwachtig was. Of dat hij... Het heeft hij ook wel geleerd op het seminarie. Dat je je gevoelens ook een beetje verbergt. Of niet zo toont. Zij bracht het wel redelijk rustig. Had er goed over nagedacht, volgens mij.
En je hebt een broer, is die ouder of jonger dan jij?
Die is jonger.
Die wist het ook nog niet?
Nee.
En die moest ook tot zijn 18e wachten of mocht jij het hem met hem delen?
Nou, toen hij het aan mij vertelde, heeft hij het ook aan mijn broer verteld.
Ja.
Ja.
Had je het eerder willen weten?
Ja, achteraf had ik wel zoiets van, pa, dat had je me wel eerder kunnen vertellen. Dat had ik wel begrepen. Maar...
Waarom was het zo taboe voor jullie in de familie? Om dat gewoon te zeggen. Je zou kunnen denken, zeg het gewoon.
Ja, ik denk dat mijn vader het met name lastig vond, omdat het, toen hij die beslissing nam, het toch een hoop, ja, toch wel verdriet was, met name bij zijn ouders. En hij was er natuurlijk ook niet trots op dat het zo gelopen was. Dus voor hem was het een afgesloten hoofdstuk in zijn leven. En hij was met een heel nieuw leven begonnen. En hij dacht, als ik dat met elkaar ga vermengen, wat gebeurt er dan? Begrijpt mijn dochter het wel? Begrijpt mijn zoon het wel? Ja, hoe reageren ze dan? Toch een soort van schroom had hij om daarover te praten. En hij sprak er ook met niemand eigenlijk meer over. Dus het was ook een beetje begraven.
Ja, en nu moet hij wel weer erover praten.
Ja.
Hoe vindt hij dat?
Steeds leuker worden. Ja, omdat mensen echt interesse tonen en het ook een moedige beslissing van hem vinden. Dat hij zijn eigen weg durfde te gaan. Dus nu krijgt hij eigenlijk ook complimenten. Dat heeft hij nooit gehad. Die bevestiging eigenlijk van die keuze. Dus dat doet hem heel erg goed eigenlijk. Ik zie hem wel echt opfleuren en verhalen vertellen bij presentaties. En dat hij ook wat opener wordt daarover.
Ja.
Daar ben ik heel blij mee.
Je hebt een extra deel aan je vader gekregen eigenlijk. Toch een andere dimensie is er toegevoegd aan.
Ja, ik heb hem natuurlijk ook beter leren kennen door het schrijven van dit boek. Maar hij gaat wel. De deur is ook nog wat verder open gegaan, denk ik.
Ik las in je boek, of ik maakte eruit op dat hij vanaf het begin eigenlijk, dat hij als 12-jarige het was niet een klooster, maar een huis, hè, werd het genoemd bij de...
Bij de Montfortanen, klopt.
Opgenomen werd dat er sprake was van twijfel of een beetje tegenzin, toch? Dat was daar pesten of gepest worden of de...
Het was een vrij...
De dynamiek paste niet helemaal bij je vader, had ik het idee.
Nee, hij was niet stoer, hij was niet sportief. Ik bedoel, in die zin, het was een jongens- omgeving. En daar golden eigenlijk dezelfde regels als ook op school.
Ja.
En je had daar ook de macho's en de stoere, gespierde jongens. En hij was toch wat slungeliger minder stoer, laat ik het zo zeggen. Wat serieuzer.
Ja, terwijl je zou denken dat binnen zo'n omgeving naast de liefde gepredikt moet worden, toch? En niet jongetjes elkaar af laten maken.
Ja, afmaken is een groot woord. Ja. Maar dat plagen had je natuurlijk wel. En iedereen kreeg ook een soort label met zich mee. Dus dat was wel sterk.
Ja.
Ja.
En toen hij klaar was met zijn opleiding, werd hij naar IJsland gestuurd. Dat was ook geen onverdeeld succes.
Nee.
Merk je dat je vader gevoelens van wrok of spijt heeft als hij over deze periode in zijn leven vertelt?
Valt eigenlijk wel mee. Ik ben natuurlijk ook met hem terug geweest naar IJsland. Dus hij wilde het wel heel graag nog een keer allemaal zien en bezoeken.
Ja.
En hij vindt het wel jammer dat hij daar natuurlijk niet veel heeft kunnen opbouwen. Maar hij zegt ook, als het daar wel heel erg de moeite waard was geweest, waren jullie er nooit geweest, had ik nooit een gezin kunnen stichten. Dus eigenlijk is hij stiekem wel blij dat IJsland mislukt is.
Okay,
omdat hij zo blij is met zijn nieuwe leven.
Ja, en hoe was het om daar naartoe terug te gaan voor hem?
Nou, wel, ik denk wel spannend. Hij was ook heel erg benieuwd naar hoe het allemaal eruit zag. Zijn oude huis, de kerk. En het was ook een beetje teleurstellend, omdat hij daar gewoon, omdat we daar niet zo gastvrij ontvangen zijn. En dan nog maar één oud collega zat die ook een beetje afhoudend deed, niet gastvrij was. Dus we voelden ons niet heel erg welkom.
Heb je vader als verrader gezien, denk je, omdat hij uitgetreden was?
Ja. Gijs zat er in die tijd ook, een hele conservatieve man, ooit bisschop van Roermond. En ja, er mochten ook wel andere priesters logeren, maar wij mochten daar ook niet logeren. En het feit dat ik journalist ben, dat schrok ze ook af.
Vooral Gijs.
Ja, en die pater dan.
Jouw verhaal, dat is een persoonlijk verhaal van jouw vader en van jou. Maar wat vertelt dit verhaal nou eigenlijk over de Nederlandse geschiedenis? Kun je daar wat meer over vertellen?
Dat is een hele goede vraag. Nou ja, het verhaal van mijn vader staat natuurlijk niet op zichzelf. Het gaat natuurlijk ook heel erg over die verzuilde samenleving van na de oorlog. En over hoe iedereen in die eigen zuil eigenlijk leefde. Volgens een eigen geloof, een eigen tijdschriften, eigen televisie, eigen scholen. Dus echt het hokjesdenken van Nederland komt daar natuurlijk uit voort. En dat wil ik ook een beetje laten zien. Dat eigenlijk mijn vader was een van de laatste die nog echt die hele strenge religieuze opvoeding heeft meegemaakt. Daarna ging alles veranderen. Dus het zegt ook wel iets over dat moderniseringsproces wat ook op gang kwam in die tijd. En hoe alles uit elkaar viel. En dat gold ook voor die andere zuilen natuurlijk.
Ja. Dit verhaal had niet 100 jaar geleden geschreven kunnen worden. Op deze manier, zoals jij hem nu geschreven hebt.
Nee, dat was een hele specifieke periode in de Nederlandse geschiedenis ook. Maar ik denk het omvallen van de katholieke zuil, ook omdat die zo magisch was en ook zo gecontroleerd, dat die het meest bijna dramatisch is geweest toen die omviel.
Terwijl de kerkleiders begin jaren 60 ook probeerden een vernieuwingsslag te maken. Waarom is dat mislukt?
Ja, het is deels mislukt omdat ze eigenlijk gewoon de deuren weer hebben dichtgedaan. Dus ze wilden moderniseren na het Tweede Vaticaans Concilie. Mm-hmm. Maar die paus die dat in gang zette is gestorven. Ja. Toen kwam er weer een nieuwe paus en die was wat minder doortastende. Die heeft gewoon weer dingen teruggedraaid. En toen kreeg je ook de kloof tussen de moderne die verder wilde en dan de meer behoudende mensen die eigenlijk weer alles bij het oude wilden houden. En op een gegeven moment heb je dan gewoon een soort gepolariseerd landschap waar niemand eigenlijk meer echt zijn plek vindt. Of in ieder geval zich gaat verschuilen achter zijn eigen muurtje weer.
Ja,
er kwam geen nieuw iets uit voor de meer volwassen gelovige mensen. Dat is jammer eigenlijk nog steeds.
Ja, want ik las dat er meer dan 1000 priesters uitgetreden zijn in de jaren 60.
Oh ja. In het jaar van mijn vader waren dat er ook 244.
Hebben zij contact met elkaar of zijn daar vriendschappen door ontstaan van deze dissidenten?
Er zijn wel clubjes en ook contacten. Mijn vader heeft natuurlijk vooral nog contact met zijn eigen Montfortanen club en ook met Exmon Fortanen. Dus dat heeft hij later in zijn leven wel weer opgepakt.
Ja.
Want hij is toch met die mensen opgegroeid. Het zijn toch allemaal jeugdvrienden van hem.
Nou, het is niet alleen een liefdevol portret van je vader, een uitgetreden priester, maar inderdaad ook een schets van hoe de samenleving, wat voor veranderingen die toen doormaakte. Wat hoop je bij lezers teweeg te brengen of ze mee te geven?
Nou, ik vind het heel fijn dat ik door die verhalen die verdwijnende wereld nog kan doorgeven. Dat ook mensen nog kunnen lezen, ook die dat helemaal niet hebben gekend of die dat ook geen katholieke achtergrond hebben, dat ze daar iets over te weten komen. En ik hoop ook een beetje empathie mee te geven voor überhaupt mensen die ook nu gelovig zijn en hoe hun leefwereld is, de rituelen. Dat het niet per se iets alleen maar eng hoeft te zijn. Hè? Dat je gewoon ook af en toe elkaar vragen kan stellen.
Dankjewel, Katja Kreukels, auteur van Mijn Vader was Priester. Natuurlijk ook te koop hier bij boekhandel Scheltema.
Heel graag gedaan.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor.